Handel met het buitenland lijkt steeds gevoeliger te liggen. We gaan het allemaal bespreken in het panel. Vandaag met Joeri van Alter, hij is eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. En Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En mijn zakenpartner is Lisbeth Gouwens. Zij is directeur en mede-eigenaar van Bites We Love. Nou, hartelijk welkom. We beginnen met eigen nieuws. Dick, je wilt het hebben over de Gouden Loekie?
Ja, nou, om mee te beginnen leek me dat een mooie. Gisteravond hadden we een geweldige uitreiking van de Gouden Loekie. De laatste jaren was het een beetje schrale toestand. Want het was geen televisieshow meer. En we mochten geen belastinggeld meer daaraan uitgeven. Dus de ster moesten daar zwaar op bezuinigen. En dat heeft de glans van de prijs geen goed gedaan. Maar dat hebben ze gisteren behoorlijk goed gemaakt.
Is wat opgepoetst.
Een beetje opgepoetst. En er was zowaar een. Hadden we nu. Normaal gesproken altijd is het alleen maar goud. Nu was het ook brons en zilver. Dus het brons ging.
Dus het is alleen maar uitgebreid.
Het is uitgebreid, ja. Het is wel een beetje gek. Want een bronzen gouden prijs is toch een beetje.
Een bronzen lookie.
Ja, een brons gouden lookie. Dus die ging naar Albert Heijn, naar de kerstcommercial van afgelopen december. En de middelste, de zilver, die ging naar Donald Duck. Die hadden ook een emotionele film met een geanimeerd eendje. Dat is logisch. Ja. En in de winnaar, die ging naar Freddy, het egeltje van Staatsloterij. Ja, ook een geanimeerd beestje. Ja. Dat doet het altijd goed bij de Loekie. Ja. Dus twee dieren en drie keer emotie in de top drie.
Ja. Ja. En dus een wat grotere show weer dan de afgelopen tijd.
Ja. Ja.
Dat is, waarom is dat, denk je?
Ja, dat is een goede vraag.
Is dat omdat reclame toch iets van ons cultureel
kijk, twee dingen.
Erfgoed.
Twee dingen. Het was een lustrum, was 25 jaar. Dus ook alle Gouden Loekies van de afgelopen 25 jaar, die deden mee. Of die deden niet mee, maar die werden wel vertoond. En we hebben zelf drie keer gewonnen met Centraal Beheer. Eén keer met de Gouden Gids, met het Haai Aquarium. En één keer met Ali B voor T-Mobile. Mm-hmm. Dus dat is toch 20% van het eind 20. Dat was niet ontevreden. Maar wij zaten niet bij de finalisten dit seizoen.
Nee. Ook niet bij de Lode Loekies trouwens.
Nee, dat gelukkig is, niet.
Maar die heeft ook wel een zekere standing inmiddels, die Lode Loekie.
Ja, de Lode Leeuw noemen ze dat.
Lode Leeuw.
En, maar die wordt elk jaar ook met veel belangstelling gevolgd. En, maar nee, dit is aan de positieve kant. Het is een belangrijke reclameprijs, omdat het de enige prijs is die wordt uitgereikt door het grote publiek. Mm. Wij reclamemakers worden nog wel eens van beschuldigd dat we elkaar graag prijzen uitreiken. Niet helemaal onterecht. maar deze is echt van het grote publiek. En daar maak je het uiteindelijk voor.
Ja. Als je kijkt qua effectiviteit van die reclames, heb je dan meer aan een Gouden Loekie of een Lode Loekie?
Nou, dat is grappig dat je het vraagt. Ik denk, ik weet zeker gewoon Gouden Loekie. Maar er zijn ook campagnes die zowel in de Gouden Loekie als de Lode Leeuw meedoen. Dat heeft vaak te maken met de bekende Nederlander die mensen dan niet pruimen of wat dan ook. En er zijn ook.
Love it or hate it.
Ja, you love it or hate it. En soms zijn er ook adverteerders die er dan een grapje van maken. En ook oproepen, het publiek oproepen om op die Lode Leeuw te stemmen. En op die manier wat
een social media campagne die zomaar uit het niets opkomt. Van,
ja, zeker. Ja. Ik had nog een nieuwtje, mag dat?
Ja, heel kort dan.
Heel kort. Wij werken voor Vattenfall. En met Vattenfall hebben we het thema fossielvrij in één generatie ontwikkeld. En wat bijzonder is van Vattenfall. We hebben hier ook een expert duurzame ondernemer in de studio. Dus ik ben benieuwd wat die ervan vindt. Maar Vattenfall, die beseft zich.
Met al die Zweedse kinderen die door de natuur lopen.
Onder andere. Maar zij beseffen zich dat ze dat niet op een eilandje kunnen oplossen. Ze zeggen fossielvrij na één generatie, dus van baby naar volwassenen. Kunnen ze niet alleen, dat moet je in de keten zien, want de energie, de CO2 van de energiecentrale is natuurlijk maar een klein stukje van de totale belastingstaarten, om het maar zo te zeggen. Dus de grote industrie van cement en van staal, die zijn veel belastender. Dus zij helpen die industrie, de maakindustrie, om die CO2 naar beneden te krijgen. En werken daarmee samen. Adviseer en werken samen met die industrie.
En willen daar ook een beetje rugbaarheid aan geven.
En willen rugbaarheid. Dat is een leuk bruggetje, dankjewel. Dus wij hebben voor ze bedacht het fossielvrije kinderwiegje. Mm. En die is volledig fossielvrij gemaakt. Dat valt nog helemaal niet mee. Daar zijn we ongelooflijk druk mee geweest. Want je krijgt het bijna niet voor elkaar. Maar we hebben het beddengoed hebben we dus laten, met de hand laten weven, zeg maar. We hebben dat met een zeilboot naar de vaste wal laten brengen. We hebben een boom geveld en gezaagd met groene energie. Het logo is van staal wat erop zit. En dat is natuurlijk dan normaal gesproken niet fossielvrij gemaakt. Maar dat hebben we in dit geval met waterstof kunnen maken. Dat is een enorme tour. En uiteindelijk is het met trein, elektrische auto, ik weet het allemaal niet, is het vanuit Zweden naar Nederland.
Lijkt me commercieel nog niet erg rendabel. Zo'n ik ga naar
Duurwiegje.
Naar Jury, jouw nieuws alsjeblieft.
Ja, sowieso wel grappig als je het hebt over de Lode Leeuw. Ik realiseer me nu dat ik genomineerd was, omdat ik in een KPN-commercial heb gespeeld voor de Lode Leeuw. Maar ik heb hem niet gewonnen, dus daar ben ik dan wel weer blij mee.
Heeft weinig gescheeld.
Precies, dat weinig gescheeld. Ja, mijn nieuws van de dag. Ik las dat de gemeente Amsterdam wil vergunningenstelsel gaan invoeren voor Airbnb. Mm-hmm. Nou, dit is echt het faillissement van de sharing economy. Ik vind dit weer echt typische hoe je oude economische...
Je bedoelt de regelgeving?
Nou, eigenlijk in de volle breedte zie je dat het... Dit is wel exemplarisch voor wat er gebeurt in die sharing economy. Je ziet dat het steeds op drie dingen of op... Niet drie... allemaal misgaat, maar op één van de drie dingen misgaat. Eén, de oprichter of bedenker van het sharing economy concept gaat aan zichzelf denken in plaats van de sharing economy. Dus dan willen ze er te veel geld aan verdienen. Het tweede wat je ziet is dat er oude institutionele partijen gaan nadenken hoe ze het kunnen beheersen. Mm-hmm. Nou, dat is wat hier in de gemeente Amsterdam gebeurt. Dus
dan regulering,
ga je oude regulering plakken op iets wat niet meer op die manier gereguleerd kan worden. En het derde is dat het dan dus gaat om pleisters plakken en niet om het aanpakken van de bron van het probleem. Want eigenlijk de bron van het probleem is, als je niet woont in een huis, maar je gebruikt het als een soort belegging en je wil er zoveel mogelijk geld mee verdienen, dan mag je het niet voor Airbnb gebruiken. Dat zou eigenlijk de regel moeten zijn. En niet allerlei vergunningen waar je dus als je een weekendje weggaat, moet zeggen, nou, kan ik het misschien gaan voor je huren aan Airbnb, of kan ik het ruilen met iemand anders met die een ander huis heeft wat hij op Airbnb
zit. Is de doodsteek voor sharing economy niet veel meer dat er commerciële partijen opstaan die het bedrijfsmatig en beroepsmatig gaan uitoefenen?
Nou, maar ik vind altijd, het is wat ik altijd zo lastig vind in deze discussie, is dat op het moment dat het gaat over bijvoorbeeld een sharing economy, dat men dan zegt, ja, er mag geen cent aan verdiend worden. Ik denk dat er prima aan verdiend kan worden.
Ik vind het concept dat particulieren die niet 365 dagen per jaar in een huis wonen en denken als het leeg staat mag er gerust iemand anders in. Dat vind ik wel mooi. Maar ik vind het eigenlijk veel minder leuk dat iemand allerlei veiligheidsregels omzeilt die voor hotels en pensions wel gelden en zegt van ik kan wel een paar kamers in de markt in de lucht houden.
Het is natuurlijk interessant wat hier in Amsterdam gebeurt. Hè? Want aan de ene kant zie je dat er natuurlijk allerlei huisjesmelkjes zijn die zeggen, nou, ik ga dat lekker via Airbnb verhuren voor de volle map en ik ga het niet verhuren aan mensen die in de stad willen wonen.
Nee, je bent wel gek.
Ja, dus dat is één. Maar ja, daar zou je wat mee moeten als je een sharing economy wil bouwen. En het tweede is, men klaagt natuurlijk over het feit dat er heel veel toeristen zijn. Maar als ik hier de ring afrij en ik kijk naar dat waanzinnig enorme hotel wat hier net is gebouwd bij de Rai, dan denk ik, ja, misschien kunnen we in die... moeten we het eens even in context plaatsen van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus het is interessant.
Er zijn heel veel hotelkamers, hotel werden bijgekomen de laatste tijd.
Zeker.
Eigenlijk echt tegen de... Maar goed, het is ook de verhouding van Amsterdam met toeristen is sowieso heel erg verwrongen.
Ja, maar het is natuurlijk...
Want we willen ze hebben, maar we willen ze ook absoluut niet hebben.
Nee, maar ik zal nooit vergeten dat ik bij zo'n algemeen directeur van een groot hotel hier in Amsterdam zat ik te praten toen Airbnb net op de markt kwam. En toen zei hij, dit brengt mijn business naar de kloten, daar moet wet en regelgeving voor komen. Maar vervolgens, ik denk, als je echt naar die sharing economy krijgt, is Amsterdam een hele aantrekkelijke stad voor toeristen. Maar is het ook een aantrekkelijke stad nog steeds voor bewoners? Maar dan moet je het wel goed regelen met elkaar.
Ja. Nou ja, goed. Maar dat was misschien een poging om het te regelen. Lisbeth, jij wilde het hebben over de Oscars voor Parasite.
Ja, inderdaad.
Heb je hem al gezien of niet?
Want ja, zeker.
Ik wilde hem heel graag zien, maar dat is nog niet gelukt.
Ik heb hem een week of drie geleden gezien. En,
toen had hij hem nog niet eens.
Nee. Nou ja, ik had hem wel toen al van heel veel kanten aangeraden gekregen. Ik was niet echt de voorloper. Maar, dus wat ik er leuk aan vond aan de film... Is het scenario is echt heel, heel leuk en briljant. Je hebt ook niet het idee dat je naar een Aziatische film zit te kijken. Het wordt Koreaans gesproken, maar
Je voelt geen taalbarrière.
Nee, je voelt geen taalbarrière. Maar wat het leuke is, dus ik heb hem nu 3 weken geleden gezien, je moet er gewoon heel vaak aan terugdenken. Want je denkt gewoon vaak van, oké, wat is geluk eigenlijk? Hmm. Ja, als je dus van die scènes dat je zo'n heel arm Koreaans gezin zich helemaal te buiten ziet gaan aan drank en drugs, met elkaar op de bank aan het lachen. Dat is gewoon heel niet zoals het hoort, maar wel grappig. En je denkt wel van, nou, ze hebben het eigenlijk wel goed voor elkaar op dat moment. Maar ook vooral gaat die film over van, oké, wie is de dader, wie is het slachtoffer hier? Mm. En wat hebben we nou eigenlijk met elkaar gecreëerd qua maatschappij? Of hoe zit dat in elkaar? Dus dat, ik zou zeggen, ga kijken.
En nou is dit het ondernemerspanel. Heb je ook een soort bedrijfsboodschap die je hierin ga die film zien.
Wat dat betreft ben ik wel een echte ondernemer. Maar ik denk wel inderdaad altijd van, je komt gewoon, het gaat vooral om de insights die er leven in de markt en in de maatschappij. En of je nou met je klanten praat of met de mensen die je op je werk ziet, of je werknemers of je zakenpartners. Je komt in je geheel naar je werk. Of als consument. Dus wat dat betreft denk ik, het is goed voor
absolute aanrader.
Voor de vrede.
Nou, reclamemakers mogen zich vaak graag laten inspireren, hoor, door speelfilms.
Ja. Ja. Ja, nou, gelukkig maar.
Ja, zeker die reclames rond kerst en Super Bowl, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon,
het zijn allemaal verhalen.
Allemaal verhaaltjes in een paar minuten. Niet eens.
Nou. We hebben nog een half minuut om over arbeidsmigranten het voorstel van D66 te praten. Tijdelijke migranten, bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Maar dat valt niet erg goed bij de oppositie.
Nee, ja, het is natuurlijk, dit is nou weer het is een zwaar gepolariseerde politiek natuurlijk nu. Er zit ook wel een randje aan waarbij als je het leest, denk je, hè, met laten we dan 4 jaar, hè, 4 jaar mogen ze komen, dan moeten ze eigenlijk, dan moeten ze gewoon weer weg. Dus er zit weinig jeu in en weinig het idee van, goh, hè, we met wie dan ook, welke kleur dan ook, we maken met elkaar een maatschappij. Dat vind ik ook niet in dat voorstel van D66 heel erg terugkomen.
Nee, maar in zijn algemeenheid kun je misschien wel zeggen van, hè, we zitten te springen om tijdelijke arbeidskrachten. Wat is er dan mooier dan om voor een aantal jaren, 3 of 4 jaar, mensen uit Afrika hier te laten werken? Misschien hebben we er allebei wel wat aan.
Fantastisch. Ja, nou, ik vond het ook wel een sympathieke combinatie. Alleen, ja, ik denk in 4 jaar, ze moeten de taal nog leren. Want je moet toch welk beroep je ook uitoefent, je moet wel kunnen communiceren.
Ja, dat hoeft geen Nederlands te zijn, denk ik.
Nee, dat kan ook Engels zijn.
Ik denk hoeveel mensen hier al Engels spreken.
Maar Swahili zal het niet zijn in ieder geval. Maar wat me ook opviel, kijk, ik was 2-3 jaar geleden in Australië. En daar heeft de overheid gewoon de hele bouw en de investeringen in het land gewoon volledig gereguleerd en gestabiliseerd. Dus daar wordt, of het nou slecht gaat of goed gaat met de economie, worden altijd huizen gebouwd. Dat betekent dat de bouw altijd kan rekenen op een continue orderstroom. Dat betekent dat mensen altijd kunnen rekenen op een huis. Dat mensen altijd kunnen rekenen op, als je loodgieter bent, op een normale, gelijkmatige orderstroom. Daardoor hebben ze geen piekbelasting. Hebben ze ook eigenlijk geen hulp van buiten nodig. Ze hebben ze zijn niet zo. Gastarbeiders zijn er sowieso niet zo welkom. Dus daar ben ik geen voorstander van. Maar ze hebben het wel beter gereguleerd, omdat ze op langere termijn stabiliseren.
Ja, maar goed, maar dat is een ideaal situatie. Een beetje utopisch misschien om dat hier op korte termijn te regelen. Maar als je dan zegt van, als we nu voor het probleem, het acute probleem, van het tekort aan vakmensen, als we dat kunnen oplossen door, ik kijk ook Lisbeth even aan, als je dat kan oplossen door mensen uit Afrika hier een paar jaar te laten werken, is dat dan niet eigenlijk een heel verstandig voorstel?
Het is, ik vind dus, als je er gewoon economisch naar kijkt, dan klopt het als een bus. Alleen heb je dan op het moment dat je weer tegen iemand gaat zeggen van, oké, nou is je tijd op, dat is gewoon, dan krijg je zo'n raar dilemma, waar we al een paar keer in het verleden tegen aangelopen zijn, dat het dus niet werkt.
Ja. Bedoelt de eerdere gastarbeiders in de jaren 70?
Dus ik vind het, dus om alleen nu aan dit stuk te denken, er moet beter over nagedacht worden.
Maar in zijn algemeenheid, de krapte op de arbeidsmarkt, is dat zo'n acuut ding waar jullie elke dag onder gebukt gaan als ondernemer, of niet?
Ja, dat denk ik wel, in onze industrie ook. Maar ik begrijp dat we hebben 700.000 werklozen en we hebben meer dan 250.000 vacatures. Dus dat is ongeveer een kleine 3 vacatures per werkloze. Dus ja, ik heb het idee dat het ook een beetje symptoombestrijding is. Hè. Zou je niet binnen ons eigen systeem dingen beter kunnen oplossen?
Gewoon de vraag en aanbod wat beter gaan
matchen. Maar ik vind wel, wat ik wel mooi vind hieruit, is dat in ieder geval een politieke partij zegt, jongens, we gaan gewoon een oplossing creëren, of we gaan iets doen, in plaats van dat je maar, je kan natuurlijk de hele tijd het systeem analyseren en proberen een systeemoplossing te vinden, maar volgens mij moet je gewoon een oplossing treffen, en dat is misschien in dit geval wel een goede. Ja.
Misschien worden de kantjes er nog wat van afgeslepen.
Ja, je moet ook gaan proberen, volgens mij.
Wie weet. Maar goed, PVV, maar ook CDA, VVD, die willen er absoluut niet aan.
Wilders, die stelde voor dat alle
D66'ers... levensgevaarlijk.
Alle D66'ers die moesten naar Afrika. Ja.
Goed, dat is ook een heel genuanceerde opvatting. Zaken doen. Even een jingeltje tussendoor. Het ondernemerspanel is hier Jury van Alteren, Dick van der Lek en mijn zakenpartner Lisbeth Gouwens. Een ander ondernemersonderwerp dat de politiek bladen is CETA. De hele week al veel over te doen, wordt druk over gedebatteerd. Volgende week is dan de stemming. Nou, het laatste nieuws is dat minister Kaag de ChristenUnie tegemoet wil komen in ruil voor steun voor het verdrag. Ja, handelsverdragen goedkeuren is geen automatisme meer. Is dat een goede zaak? Dat we toch ook echt beter kijken naar wat we eigenlijk afspreken met de Canadezen voor we daarin stappen? Of remt dit ondernemers eigenlijk?
Nou, ik denk dat individuele ondernemers die veel zaken doen met Canada, zal het, als het lang duurt, natuurlijk best wel geremd worden in hetgeen wat ze doen.
Ik zie alleen maar dat kaasboeren hier.
Volgens mij is het nu gewoon al in actie, hè? Dus volgens mij is het al 6 maanden van kracht
kijk
deze
aan.
Voorwaarden.
Ja. Nou ja, wat ik hierbij wel interessant vind, ik vond het mooi. Ik had laatst, sprak ik Jeroen Smit, die een boek heeft geschreven over Paul Polman. En ik vond dat hij wel een mooi punt maakte. Hij zei, eigenlijk zou je de kracht van de Europese Unie eigenlijk veel meer moeten claimen en zometeen handelsakkoorden of samenwerking aan moeten gaan. Waarbij je dus ook vanuit bijvoorbeeld duurzaamheid of andere dingen die je belangrijk vindt, eisen zou moeten stellen aan die samenwerking met die andere landen. Ja. Ja, ik denk dat het daarom dus best goed is om eens even bij jezelf als Europese Unie te kijken van ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En hoe moet die relatie zijn? Dat je een keer een beslissing moet nemen en gewoon moet gaan. Dat spreekt
beetje,
voor zich.
Een beetje ouderwets ook, hè? Om handel puur op zijn handelsmerites te beoordelen.
Ja, nou ja, precies. En als je dan leest, hè, bijvoorbeeld, volgens mij is vleesimport vanuit Canada een hele belangrijke. Ja, als je de kiloknallers hier de hele tijd onder de aandacht brengt en je vervolgens allemaal rommelvlees, Chernobylvleesachtig materiaal deze kant op trekt, ja, dat schiet natuurlijk dan ook niet op.
Ja.
Nou, blijft de EU-wetgeving natuurlijk wel van kracht. Dus ook van de geïmporteerde producten.
Je kan het gewoon controleren, toch? Of je kan het certificeren dat je zegt van alleen van die en die aanbieders uit Canada betrek ik dan mijn gewassen, zodat er geen hormonen in het vlees zitten, geen pesticiden in de groenten.
Ja. Nou, zijn er zijn in het verleden veel Nederlandse boeren bijvoorbeeld naar Canada geëmigreerd. Ik hoor premier Rutte zeggen van eigenlijk zijn we heel erg. Er zijn weinig landen die zo op elkaar lijken als Canada en Nederland in een hoop opzichten. Dick, jij bent in Canada geweest, begrijp ik. Is dat nou een land waar ze hele andere standaarden kennen als het gaat om handel of inderdaad om voedselveiligheid en vlees en zo? Ik heb ook de neiging om te zeggen van we zijn wel redelijk gelijk gestemd.
Ja, volgens mij wordt Nederland en ook Ierland en de Nordics, dus Scandinavië en Canada worden altijd wel een beetje met elkaar vergeleken qua cultuur en hoe je met voeding omgaat en zo.
Ze zijn nog zelfs met de wiet zijn ze ons helemaal voorbij gegaan.
Ja, zeker. Nee, ik vond het een geweldig land. Alleen op handelsgebied heb ik er onvoldoende kijk op. Het is wel zo dat in dat soort landen die zo uitgestrekt zijn, dat zie je ook in Finland, waar ik onlangs was, en ook in Noorwegen, dat ze heel erg zelfvoorzienend zijn en daardoor heel duidelijke meningen hebben over hun voeding. Dus ze hebben dus allemaal van nature al moestuinen en dat soort dingen. En ze nemen niet zomaar alles tot zich. Het zijn in die zin absoluut geen Amerikanen.
Nee. Nou, maar goed, en in het algemeen, dat Nederland hier een soort alleingang kan permitteren en het helemaal kan frustreren voor Europa. Of moeten we echt juist met internationale handelsverdragen, moeten we als één Europa optrekken daarin?
Ja, dus dat stukje vind ik een beetje jammer. Dus nu heb je de Tweede Kamer en dan gaat links en rechts allemaal protesteren of eventjes
politieke kunstjes doen.
Politiek bedrijven. Maar je weet gewoon, of dat is ook een beetje gratuit, want ze kunnen eigenlijk niks.
Nee.
Ik bedoel, en het is ook wel beschermd, want de linkerkant die krijgt niet het verwijt van we kunnen, of je houdt de handel tegen, want de Europese Unie gaat toch wel verder. Uiteindelijk wordt er ongeveer niks verwaterd. Wat dat betreft vind ik wel de argumenten die gebruikt worden. Ja, we moeten meer denken aan mens, dier, natuur. Met handel. Maar hoe dat nu gevoerd wordt, denk ik, ja, dat is wel een hele makkelijke manier. Laten we gewoon maar eens even stappen gaan maken.
Dat denk ik ook. We gaan even door naar een ander onderwerp nog, wat ik met jullie wil bespreken. Van de wereldhandel gaan we nu naar de vitaliteitsprogramma's, slaapsessies in eigen land. Bedrijven investeren namelijk steeds meer in de fitheid van hun personeel. Het Financiële Dagblad maakte er een stuk over. Het ging met name ook over de vraag, hoe ver mag je gaan, hoe ver moet je gaan als werknemer om je medewerkers fit te houden? We kennen allemaal de start-ups met een voetbaltafel en dat soort spelletjes.
Ja.
Hoort dat er helemaal bij of moeten we het ook niet overdrijven?
Nou, wat ik merk dat zelf ook wel. Wat je natuurlijk merkt is, het is moeilijk om goed personeel te vinden. Hè? Want dat hadden we het net ook over. Er zijn te weinig mensen en je hebt meer mensen nodig dan je kan vinden. Dus dan doe je van alles en nog wat om het een leuke werkplek te maken. Nou, ik merk bij mijn collega's dat ze heel erg bezig zijn met elkaar vitaliteitsdingen. Dus met elkaar gaan rennen en strand lopen of weet ik wat. Dat zijn dingen die ze dus leuk vinden.
Onder werktijd.
Ja, dat. Soms onder werktijd, ja, dat hoort een beetje bij. Ja.
Dat hoort er wel een beetje bij. En jullie ook, Dick?
Nou, ik zie ze wel eens bootcampen buiten. En weet ik niet precies wie dat heeft georganiseerd. Dus ik herken dat wel.
Ja.
Maar ik denk, ja, we hebben een hele gezonde kantine. En we hebben een terras met uitzicht op de weilanden. En we hebben inderdaad een voetbaltafel en een biljart. Maar uiteindelijk, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het heel makkelijk is voor werkgevers om daar een beetje aan te doen. En voor de rest is het ook verantwoordelijkheid van de werknemers. En je kan het wel sponsoren. Hè. Dus dat hebben we wel eens gedaan. Dat je zegt, nou, we hebben squashbanen. Als mensen met een groep één keer in de week willen squashen, nou, dan sponsor je dat als werkgever een beetje.
Maar goed, in het voorgesprek, Dick, had jij het over het pamperen van personeel. Ja. Dat klinkt een beetje alsof je vindt dat het te ver gaat.
Ja, ik was nog niet klaar. Maar je geheugen laat je niet in de steek, in ieder geval, hoor ik. Nee, ik vind, het moet geen, ik noem het altijd hotel, stoot je hoofd niet. We hoeven het niet zo te pamperen, want uiteindelijk verplaatsen we dan de verzorgingsstaat naar allemaal kleine verzorgingsstaatjes binnen bedrijven.
Mm.
En je mag de mensen een beetje helpen en bewust maken. En voor de rest moeten ze het lekker zelf uitzoeken.
Lisbeth, jullie zitten met Bites We Love eigenlijk ook een beetje in de hoek van gezondheid,
ja,
op het werk.
Ja,
ik zeg een beetje, maar jullie zitten daar volledig.
Ja.
Maar dan aan de voedselkant. Heb je vaak met deze discussie te maken?
Nou, wij krijgen gewoon, of het grootste gedeelte van onze klanten zijn cateraars. En dat zijn bedrijfsketen, of dus kantines waar we gezonde snacks leveren.
Maar merk je dat ze vaker de loper voor je uitrollen van kom maar binnen met je gezonde snacks?
Ja, dus je moet, als je gewoon echt een gezond product hebt waar je een goed verhaal bij hebt en wat mensen ook nog lekker vinden, dan
is dit je moment?
Ja.
Is de markt er helemaal rijp voor,
ja,
zeg je?
Ja, zeker. Maar wat ook zo is dat, als je op je werk bent, je bent er iedere dag, hè, door de week. Dus mensen willen dingen anders gaan doen. Ze willen altijd een betere versie van zichzelf gaan maken. Mm-hmm. Althans, ik. Volgens mij heel veel mensen. En dat is best wel handig om te beginnen op je werk.
Mm-hmm.
Dus als je dan gewoon tussen de middag zorgt dat je een bak groente eet, nou, dan heb je hem alvast gehad.
Ja, en als hij voor het pakken staat op de zaak, dan is dat wel
makkelijk. Inderdaad.
Ik denk een tip aan werkgevers is wel inderdaad niet te veel opleggen, maar laat mensen ook keus maken. Want sommige mensen hebben gewoon toch andere overtuigingen of andere behoeften.
Zorg dat je het vol kan houden. Ja. Want er is vaak een hoogconjectuur, zijn allemaal van dit soort plannen ontvouwd. En we krijgen allemaal was- en strijkservice en andere
elementen. Maar dat zijn meer de klassieke diensten die dan worden.
En daarna dan was het weer weg.
Ja. Daar wordt het ook allemaal een stuk beter van. We zijn klaar voor vandaag. Ik denk dat we. Ik ga me er ook even liggen en rekken en strekken.
Natuurlijk.
Om hiervan bij te komen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Jury van Alter was hier, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En zakenpartner vandaag was Lisbeth Gouwens, directeur van Bites We Love. Dit weekend weer een verse editie van de CEO-podcast. Ga die ook luisteren. En deze uitzending die kunt u terughalen via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate, Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Fijn weekend.